Gemeente namens de kerkraad mag ik u het volgende meedelen. De collecte in deze dienst is bestemd voor de kerk. Laten wij na votum en zegengroet met elkaar zingen van Psalm 98, het tweede en het derde vers. Psalm 98, de versen 2 en 3. Zingen wij na votum en zegengroet. Wij willen nu gaan staan voor de Heer, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. Samen bidden. Heer onze God, we danken u hartelijk dat we dat mogen zingen. Uw lof, uw roem, met trompetgeschal en bazuingeklank. Heere, dat het maar gehoord wordt. En dat die klanken maar door heel deze wereld gehoord mogen worden. Dat u het bent die de wereld gemaakt hebt. En dat u het bent aan wie toekomt alle lof, alle roem, uit alle volken en stammen en talen en naties. Dank dat we opnieuw gelegenheid van u ontvangen om uw woord te openen en onder en rondom dat woord samen te komen. Om zo te zingen van het heil dat u gegeven hebt. Om te luisteren naar de verkondiging van de genade in Jezus Christus. Wat is dat rijk, Heere God, dat wij de uitnodiging mogen ontvangen om ons leven achter te laten. En dat te ontvangen van Jezus Christus. Om naar Hem toe te gaan. En van Hem en bij Hem. In die nieuwheid van het leven. U met heel ons leven te eren en te prijzen. Heere onze God, wat is het rijk om samen te zijn. Om hier in die eenheid van het geloof in deze Jezus Christus samen te belijden. Dat U als koning regeert. En dat U uw volk door alle eeuwen heen leidt. Naar die ontmoeting met Hem en door en in Hem ook met U. En wat is er dan veel armoede om ons heen. Wat laat de wereld dat zien. Dat ze het ergens anders wil zoeken. Ja, in zichzelf. Een lijn die doodloopt. Die de dood in zich heeft. Sinds de zonde tot alle mensen is doorgegaan. En wat zien we daar ook veel van in deze tijd? In geweld, in terreur, in list en bedrog, in een kantelend tijdperk, in volkenopdrift, in Heere God dat grote wereldgebeuren, waar we van dag tot dag opgeschrikt worden door allerlei berichten van de meest gruwelijke moorden en aanvallen. En zou die mensen het dan bij zichzelf moeten zoeken? Zou dat het leven moeten brengen? Zouden we daarin feest kunnen vieren? Echt feest, Heere? Feest van de vrede op aarde? In deze mensen? Wat is er een armoede, Heere? En wat zijn wij rijk? Onverdiend. Van U ontvangen. Van U gehoord. Die roepstem van Jezus Christus, die uitgaat en de zonden aanwijst en het evangelie laat verkondigen. Hij is het die het volk zal redden van hun zonden. Laat het vanmiddag daar ook over mogen gaan, alstublieft. Geef ons bij een open Bijbel zicht op U, de werkende God, die trouw is in alles wat U beloofd hebt. En laat ons zo mogen groeien in kennis en in liefde. Vergeef ons onze zonden. Wij bidden U dat in Christus' naam alleen. Amen. Wij lezen uit het woord van de Heer onze God, Zacharia 3, vers 1 tot en met 10 en Zacharia 6, vers 9 tot en met 14. Dat doen we met het oog op de preek. Over Matthäus 1, vers 24 en 25, waarin we stil mogen staan en dat onze Heer Jezus Christus de naam Jezus heeft gekregen. Jezus, dat is Jozua. En over een Jozua lezen wij in Zacharia 3, vers 1 tot en met 10. Dat zullen we eerst met elkaar doen. Vervolgens deed hij mij de hoge priester Jozua zien, staande voor de engel des Heeren. Dat is de Heer Jezus, hè? Nog niet in het vlees verschenen, die engel des Heeren. Terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Heere echter zei tot de Satan, de Heere bestraffe u, Satan, ja, de Heere die Jeruzalem verkiest, bestraffe u. Is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt? Jozua nu was met vuile kleren bekleed, terwijl hij voor de engel stond. Toen nam deze het woord en zei tot hen die voor hem stonden, doet hem de vuile kleren uit. Hij zei tot hem, zie, ik neem uw ongerechtigheid van u weg. Ik trek uw feestkleren aan. Ik nu zei, laat ze een reine tulband op zijn hoofd zetten. Toen zetten ze een reine tulband op zijn hoofd en trokken hem een statiegewaad aan, terwijl de engel des Heeren erbij stond. Hierop vermaande de engel des Heeren Jozua, zo zegt de Heere der Heerscharen, indien u in mijn wegen wandelt en de door mij opgedragen taak waarneemt, dan zult u zowel mijn huis richten als mijn voorhoven bewaken, en ik zal u doen verkeren onder hen die hier staan. Hoor toch, u hoge priester Jozua, u en uw gezellen die voor u zitten, ze zijn immers mannen die ten wonderteken dienen, voorwaar, zie, ik zal mijn knecht, de spruit, doen komen. Voorwaar, zie, van de steen die ik voor Jozua neerleg, op die ene steen zijn zeven ogen, zal ik zelf het graveersel graveren, luidt het woord van de Heere der Heerscharen, en ik zal op één dag de ongerechtigheid van dit land wegdoen. Te dien dagen, luidt het woord van de Heere der Heerscharen, zult u elkaar nodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Jozua mag dus te horen krijgen dat er een man genaamd Spruit zal komen. Over diezelfde man gaat het ook in Zacharia 6. We lezen vers 9 tot en met 14. Het woord van de Heere kwam tot mij, neem gaven van de weggevoerden, van Geldai, van Tobia en van Jedaja, en gij kom nog heden, kom in het huis van Josia, de zoon van Zefania, waar zij uit Babel komende hun intrek hebben genomen. Neem dan zilver en goud en maak een kroon en zet die op het hoofd van de hoge priester Jozua, de zoon van Jozadak. En zeg tot hem, zo zegt de Heere de Heerscharen, zie een man, wiens naam is Spruit. Deze zal uit zijn plaats uitspruiten en hij zal de tempel des Heeren bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heeren bouwen en hij zal met majesteit bekleed zijn en als heerser zitten op zijn troon. En hij zal priester zijn op zijn troon. Heilzaam overleg zal er tussen hen beiden zijn. En de kroon zal tot gedachtenis aan Gelem, Tobia, Jedaja en Gen, de zoon van Sefania, in de tempel van de Heere blijven. Tot zover. Laten wij nu zingen van gezang 10, de versen 2 en 3. Gezang 10, het tweede en het derde vers. De tekst voor de preek van vanmiddag is uit Matteüs 1, vers 24 en vers 25. Matteüs 1, vers 24 en vers 25. Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel des Heren hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw tot zich. En hij had geen gemeenschap met haar, voordat zij een zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Als ons antwoord en amen zingen wij straks van Psalm 89, de versen 9, 11 en 13. Psalm 89, vers 9, 11 en 13 zingen wij als ons antwoord en amen na de preek. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, 2 weken geleden hebt u een preek mogen horen. Over Matthäus 1, vers 18 tot en met 20. Ik heb er nog even nagevraagd, dus ik weet dat zeker. Broeder Koorn heeft die preek voor mogen lezen. Als hij dat gelezen heeft, dan hoeven we die geschiedenis niet meer bij langs te gaan. En dan weet hij dus nu hoe Jozef overwogen heeft om Maria vrij te laten en dat verlovingscontract, weet u nog wel, om dat verlovingscontract te ontbinden. Nou, dan vervolgt natuurlijk Matthäus 1, dat hebt u dan, laten we zeggen, nog te goed, hoe de Heere hem door een engel op dat spoor van Immanuel heeft gebracht. En gezegd heeft, naar dat woord van Jesaja 7 vers 14, hè, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En men zal hem de naam Immanuel geven, hetgeen betekent God met ons. Jozef heeft van dat alles waarschijnlijk niet de diepte begrepen. Dat kon hij ook niet. Dat God zelf zou verschijnen in het vlees. Dat het woord vlees zou worden. Ja, dat was een programma dat hij geen mens had zou kunnen opkomen. En het hoe en waarom heeft Jozef net zo goed als al die anderen natuurlijk helemaal niet kunnen doorzien. Ja, al die anderen, de profeten die van de genade hebben geweten en hebben geprofeteerd zonder dat ze daar de vervulling van hebben mogen aanschouwen. Hè? Van Jozef kunnen we wel hetzelfde zeggen en van de man weten we ook verder niet zoveel. We komen hem in het evangelie ook bijna niet meer tegen. Een van de laatste dingen die we van hem horen is dan ook nog door een woord van Maria als ze die 12-jarige Jezus gevonden heeft in de tempel en wat bestraffend tegen hem zegt, zie uw vader en uw moeder. Uw vader en uw moeder, daar heb je hem dus nog, Jozef, die zoeken u met smart. Ze zijn dan nog samen en hij zal de Heer Jezus ook ongetwijfeld het vak van timmerman geleerd hebben. Maar daarna wordt het stil rond de persoon van Jozef. Dat geeft het vermoeden dat Jozef, de man van Maria, het werk en de kruisdood van de Heer Jezus niet meer heeft meegemaakt en dat hij is overleden. Hij kan ook heel goed naar het gebruik uit die dagen heel wat ouder zijn geweest dan Maria toen die twee met elkaar trouwden. Hoe het ook zij, behalve dat van Jozef in de schrift gezegd wordt dat hij een rechtvaardig man is, toont hij hier in de verse van vanmiddag ook gelovige onderwerping en gehoorzaamheid. Want Matthäus die schrijft het zo, dat het wel lijkt alsof op de morgen nadat Jozef die droom gehad heeft, Maria bij hem is gaan wonen. Zo snel zal dat wel niet helemaal gegaan zijn, maar er heeft toch weinig tijd gezeten tussen die droom en de dag dat ook het tweede deel van die huwelijksvoltrekking heeft plaatsgevonden. U weet dat nog, dat begon bij de verloving. Hè? En na een jaar haalde de bruidegom zijn bruid dan feestelijk op om haar naar zijn eigen huis te brengen. Nou, dat heeft Jozef dus gedaan. En hij heeft er haast mee gemaakt. Hij heeft de opdracht aanvaard en hij deed, zo staat het er, zoals de engel hem had opgedragen en bevolen had. Ja, eigenlijk deed hij zelfs meer. En daarmee deed hij ook minder dan waar hij eigenlijk recht op had. Want hij sliep niet met zijn vrouw. Hij had geen gemeenschap met haar. Het staat er met nadruk bij, en we mogen dat naar Jozef toe wel zo vertalen, dat hij met respect vervuld was voor wat God in en door Maria deed. Hij kwam daar niet tussen. Terwijl hij zich wel gehoorzaam onderwierp aan de taak die God hem daarin gaf. Namelijk, man zijn. Man van Maria zijn. En zo haar zoon in de geslachtsregisters van David een plek geven. Een plek als Jezus. Zoon van Jozef, zoon van David. Nou, meer staat daar niet in vers 24, 25. Meer moeten we dus ook niet willen lezen. Er staat niet dat hij ook daarna geen gemeenschap met Maria heeft gehad. Dat ze altijd maagd gebleven is, zoals de Rooms-Katholieke Kerk dat graag verdedigt. Daar hebben de Rooms ook oude papieren voor, overigens. Dat is al heel vroeg in de geschiedenis gezegd, door een kerkvader als Chrysostomus. Maar het staat er niet. Het zijn wat exegetische spitsvondigheden over dat woordje voordat. Kun je ook nog vertalen met totdat zij een zoon gebaard had. Nou ja, dan kun je via allerlei omwegen daar nog wel het een en ander van zeggen. Maar we komen later in het evangelie juist ook tegen wat meer op het tegendeel wijst, omdat daar van zijn moeder en zijn broers sprake is. Die broers die worden ons ook met name genoemd, hè. Jacobus, Jozef, zijn broer geweest, Simon, Judas, Matthäus 13 is dat, vers 55. Ja, dat wijst toch in de richting van wat we een gewoon huwelijksleven mogen noemen tussen Jozef en Maria. Het was tenslotte ook zijn vrouw. Maar van deze zwangerschap is Jozef tot aan de geboorte op grote afstand gebleven. Omdat het heilige dat in haar verwekt was, zoon van de Allerhoogste was. Omdat Maria afgezonderd was, in dienst genomen door God zelf. En nogmaals, daar spreekt naar Jozef toe geloof uit. Ontzag voor wat God doet. En je plaats kennen, je plaats ook gehoorzaam innemen. Ja, er wordt rond de kerstdagen altijd natuurlijk veel gesproken over Maria. En over haar bereidwilligheid. En er is rondom de persoon van Maria en het moederschap van Maria ook een hele cultus heen gekomen in de Rooms-Katholieke Kerk. Maar laten we Jozef niet vergeten, gemeente. Wat toont ook hij dat hij zich door God laat leiden? Eerst in dat huwelijk. Dan die naamgeving. Jozef moest al nogal over zichzelf heen. Notabene zijn verloofde die zwanger bleek te zijn. Jezus, zijn naam toch die in de registers in elk geval niet al te veel voorkomt. De besnijdenis, later nog de vlucht naar Egypte, de terugkeer naar Nazareth. Jozef neemt de leiding. En steeds wordt hij zo ook aangesproken. Jozef, dit moet je doen. Jozef, dat moet je doen. En hij toont zich de man van Maria in een heilig ontzag voor God. Nou, en zo baarde Maria dan haar eerstgeboren zoon. U heeft dat in uw vertaling niet staan. Het staat er in de meeste handschriften wel bij, zoals de Herziene Statenvertaling dat ook heeft. Voordat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. Daar is het mysterie. Zwanger uit de Heilige Geest, door de kracht van de Allerhoogste overschaduwd. En zoals Gabriel heeft uitgelegd, en toch haar eerstgeboren zoon. De eerste uit haar moederschoot, mens geworden, niet geschapen maar geboren, aan de mensen gelijk geworden met een lichaam zoals dat van u en dat van mij. Haar zoon. En daarover bestaat geen enkele twijfel. Jozef moest zeggen, dat is mijn zoon. En hij bleef op grote afstand staan, maar dit was haar zoon. Er is ook niets aan toe te voegen, niets aan af te doen. Het wordt ook consequent zo gezegd door Matthäus. Dat begint al in het eerste hoofdstuk natuurlijk, als er verteld wordt dat Jezus uit Maria is geboren, hè, vers 16. Zij zal een zoon baren, zegt de engel dan in vers 21. En als de wijzen komen, dan zien ze het kind. Dat zegt hoofdstuk 2 vers 11. En Maria, zijn moeder. Terwijl Jozef in datzelfde hoofdstuk 2 tot twee keer toe te horen krijgt dat hij het kind en zijn moeder in veiligheid moet brengen. Vers 13, vers 20 is dat. Eerst naar Egypte, daarna naar Nazareth. En neem het kind en zijn moeder op. Haar zoon. En daarom hebben we vandaag samen naast de tekst uit de, ook uit de profetie van Zacharia gelezen, gemeente. Want Maria's kind dat Jozef naam krijgt, heet Jezus. En dat is gelijk aan de Hebreeuwse naam Jozua. Dan moeten we niet zozeer denken aan de Jozua uit de tijd van Mozes, de zoon van Nun, wel bekend. Maar we moeten veel meer denken aan de Jozua uit de tijd van de ballingschap, Jozua de zoon van Jozadak, de hoge priester, die de kroon mag dragen. We hebben dat samen gelezen, samen met ja, de werkelijke koning, dat is Zerubabel op dat moment, die uit het huis van David is. Hoe kan dat nou? Is u dat opgevallen in het lezen, dat u dacht, tjoh, eigenlijk merkwaardig. Jozua, de hoge priester, die de kroon draagt, de troon mag zitten. Hoe kan de stam van Levi nu een kroon gaan dragen? En hoe is dat dan in vervulling gegaan? Wat betekent ook die wat moeilijke zin uit Zacharia 6 vers 13, dat er een vredesberaad zal zijn tussen die beiden, hè? Tussen de koning en de priester. Want hoe kunnen die priester en die koning nu in één ambt verenigd zijn? Hoe kunnen ze nu samen die kroon dragen? Hoe kan er nu zowel uit het huis van Levi iemand zijn als uit het huis van David? Gaat er nou niet een heleboel door elkaar lopen en wordt de verwarring niet al maar groter? Want Juda zou toch heersen, Genesis 49, en David zou toch eeuwig regeren? Teksten als Micha 5 vers 1. Wat doet nu opeens Aaron uit het huis van Levi hier op de troon van David? Uit de stam Juda. Nou, om op dat laatste maar meteen even in te gaan, er is en er wordt van Maria veel gezegd dat zij uit het huis van David afstamde. Er is veel meer voor te zeggen dat ze uit de stam Levi kwam. Elisabeth heet niet voor niks haar tante of haar nicht. Het kan zelfs zo zijn dat Maria van beide, zowel van David als van Levi, afstamde. Als Maria's vader bijvoorbeeld met een Levitische getrouwd geweest is. We gaan daar niet uitgebreid op door. Maar juist uit die stam Levi werden er vanuit allerlei stammen meisjes getrouwd. Die hadden namelijk geen eigen erfdeel. Zij waren als stam Levi Gods eigen erfdeel. Zo staat het er in nummer 3. Zo staat het er ook in nummer 8. En uit dat laatste hoofdstuk wil ik toch wel graag een paar versen met u lezen. Prachtig hoor vanmiddag. De lijnen uit de schrift. Ik hoop dat u het met mij mag ontdekken. Nummer 8. En we lezen vers 14 tot en met 19. Het gaat over de wijding van de levieten. En dan zegt de Heer in vers 14... Aldus zult u de levieten uit de Israëlieten afzonderen, opdat de levieten mijn eigendom zijn. Eerst daarna zullen de levieten naar binnen gaan om bij de tent der samenkomst dienst te doen. U zult hen reinigen en hen als een beweegoffer bewegen. Want zij zullen uit de Israëlieten mij onvoorwaardelijk geschonken zijn. Ik heb hen voor mij genomen in de plaats van alles wat het eerst uit de moederschoot voortkomt. De Jezus ook dus, hè? Van alle eerstgeborenen onder de Israëlieten. Want alle eerstgeborenen onder de Israëlieten, zowel van mens als van dier, zijn mijn eigendom. Op de dag dat ik alle eerstgeborenen in het land Egypte sloeg, heb ik hen mij geheiligd. En ik nam de levieten in de plaats van alle eerstgeborenen onder de Israëlieten. En ik gaf de levieten uit de Israëlieten als geschonkenen aan Aaron en zijn zonen, om de dienst van de Israëlieten bij de tent der samenkomst te verrichten, en om verzoening te doen over de Israëlieten, opdat er geen plaag zij onder de Israëlieten, wanneer de Israëlieten tot het heilige zouden naderen, om verzoening te doen. Ze waren God tot een eigendom en een erfdeel. Zij kwamen in de plaats voor al de eerstgeborenen uit al die andere stammen die God zich heeft toegeëigend en die aan God gewijd moesten worden. Zij stonden in dienst van God. En zij moesten, zegt vers 19, in de tabernakel dienst doen om over de zonden van het volk verzoening te doen, opdat geen plaag de Israëlieten zou naderen, als ze voor de troon van de genade van God zouden staan. Samen met de priesters, ook uit de stam van Levi, uit het huis van Aaron. Zacharias stamde van Aaron af, anders had hij nooit in het heilige dat reukoffer mogen brengen. Nou, en als Maria dan Elisabeth haar tante mag noemen, of haar nicht, ja, dan ligt het natuurlijk voor de hand om aan te nemen dat daar een familierelatie heeft gelegen. Denk dus niet te gauw dat Maria van David afstamt. Zij is veel waarschijnlijker uit dat hoge priesterlijk geslacht afkomstig. En dan begrijpt u ook waarom wij samen uit Zacharia 3 en Zacharia 6 gelezen hebben. Want daar staat dan die hoge priester, Jozua. Die hier de kroon mag dragen. Doe hem de vuile kleren uit, zegt de Heer. Als die door Satan wordt beschuldigd en de zonden worden aangewezen. Ik neem de ongerechtigheid van u weg. Want ik ben het, ik de Heer, die Jeruzalem verkoren heb. Weg ermee dus, die vuile kleren. En trek hem schone kleren aan. Ja, dan wordt het tableau, het tafereel daar in Zacharia 3 heel rijk. Want daar staat dan de Christus, ik wees u daarop. De engel des Heren, de zoon die straks de zoon van Maria zal worden. Hier nog niet geboren, hier nog niet in het vlees verschenen. Maar hij staat daar, die eeuwige God. En dan zegt hij, zie ik zal mijn knecht de spruit doen komen. Dat is die zelf. Het reisje. Uit de afgehouwen tronk van David. Want waar de zonden op de dood uitlopen en dat huis van David ten dode is opgeschreven. U hebt dat mogen zien vanuit dat geslachtsregister van Matthäus 1. Hè? Dat is u 2 weken geleden nadrukkelijk zo ook gezegd. Waar alles ten dode opgeschreven is. Waar het vuile het leven verbreekt en de omgang met God onmogelijk is gemaakt. Daar gaat de Heer iets nieuws doen. En uit dat dode hout komt dan nieuw leven. Want het volk, zegt God, dat ik mij geformeerd heb, dat zal mijn lof verkondigen. En met mij wonen tot in alle eeuwigheid. Nou, dat is Zacharia 3. Dat zijn natuurlijk maar grote lijnen. Daar moet het vanmiddag ook bij laten. Als maar duidelijk is dat zelfs waar de priesters nog met besmeurde kleren rondlopen. En waar die priesters voor zichzelf verzoening nodig hebben. De Heer in Zacharia 3 al dat eindpunt, om zo te zeggen, openbreekt. Het volle daglicht laat zien door op die zoon te wijzen, die spruit, waar Psalm 89 van zingt. Hij prijst mijn hoge gunst met namen menigvoud, mijn Vader en mijn God, o rots van mijn behoud. Ik antwoord hem, mijn zoon, de vorsten zullen beven, mijn eerstgeboren zoon, voor u zo hoog verheven. Dat is Zacharia 3. Dan gaat het verder in Zacharia 6. Wonderlijker wordt er nog. Dan krijgt de profeet Zacharia bevel om voor diezelfde hoge priester Jozua, dat is het Hebreeuws dus voor Jezus, een kroon te maken en die op het hoofd van de hoge priester te zetten. En dan komt diezelfde naam weer met nadruk naar voren. Zie een man. Een man. Een mensenkind, een uit een vrouw geboren man, wiens naam is Spruit. Die zal uit zijn plaats uitspruiten. Hij zal groeien, betekent dat, en hij zal bloeien, en hij zal vrucht dragen. En hij zal dat huis van God bouwen, met majesteit bekleed. En dan komt het, hij zal priester zijn op zijn troon. Heilzaam overleg zal er tussen hen beiden zijn, de koning en de priester. Gaat God dan aan David voorbij? Is er voor Zerubabel dan geen toekomst? Jazeker. Maar op de een of andere manier worden hier Aaron en David aan elkaar verbonden. Smelt dat ineen? Vloeit dat samen in die ene spruit, die man, die de Heere zijn eerstgeboren zoon zal zijn. Een priester in zijn huis naar de orde van nummerie 8. Het erfdeel van God dat de zonden verzoent, terwijl hij tegelijkertijd de heerser zal zijn, uit het huis van David en Gods volk zal regeren. En zo wordt het ook in Psalm 89 gezegd, zijn koninklijk geslacht leeft voort en zal regeren, zijn zetel wankelt niet tot aan het eind der tijden, zolang als zon en maan de hemelen doorschrijden. Machtig, hè? Diepte van rijkdom, van wijsheid, van kennis van God, hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen. Ja. Dan kan en dan mag de schrijver van Hebreeën ook zeggen dat deze Jezus hoge priester was. Dat is misschien wat moeilijk, maar ik hoop dat u het mee kan maken. Hoge priester was naar de ordening van Melchizedek. U weet het, die priesterkoning, van wie gezegd wordt dat zijn dagen zijn vanouds en zijn oorsprong onbekend. De hoge priester Jezus Christus. Zegt Hebreeën dan, hij hoefde niet eerst voor zichzelf offers te brengen. Hij hoefde dat vuile kleed niet uit te trekken, want hij kende het niet. Maar hij heeft zich al een lam geofferd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En dat is haar zoon, haar eerstgeboren zoon, Maria, die de gezegende is onder de vrouwen en de moeder van onze Here, de spruit, als een reisje op die afgehouwen tronk van Davids huis. Hij heet Jezus, dat betekent Yahweh is hulp, want waar de lijnen op aarde doodlopen, en waarvan het koningshuis van David alleen maar gezegd kan worden, dat het ten dode is opgeschreven, daar geeft God een nieuw begin uit de hemel. Nou, laten we even samenvatten wat van belang is, van wat we net met elkaar hebben mogen leren, hoofdpunten dan. Maria's zoon, gemeente Jezus, de hoge priester Jozua, hij gaat het volk van zonden wassen en met God verzoenen in een kleed zonder vuilheid. Dat kind dat ons geboren is, die zoon die ons gegeven is, is de toegang en de weg naar God. Er is geen offerbloed dat die weg opent dan het offerbloed van dit lam. Er is geen voorbeden en dienst van een hoge priester dan het gebed en de dienst van deze hoge priester. Er is geen borstschild met namen van de stammen van Gods volk voor Gods ogen dan het borstschild van deze. Heel die dienst van verzoening en reiniging wordt gelegd op en wordt vervuld door deze Jozua, deze Jezus, geboren uit de maagd Maria, haar eerstgeboren zoon, en tegelijkertijd Gods eerst en enige geboren zoon. Dat is het kerstevangelie, waar de engelen van zingen. U is heden de heiland geboren, in de stad van David, ere zij God in de hoge. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Daar hebben we nu op gelet. Haar eerstgeboren zoon. Maar Jozef staat er. Jozef gaf het de naam Jezus. En er kwam een nieuwe schuit. Er kwam een nieuw klein reisje uit die afgehouwen tronk van Isaï, die koningsstam. Ja, want er waren er twee. Er was Jozua, de hoge priester. De priester op de troon. En er was Zerubabel, het kind van David, met het erfrecht op die troon. En waar je nou zou zeggen als mens, nou ja, dat moet dan toch een keer gaan botsen, nietwaar? Dat moet een keer tussen die twee gaan botsen, tussen de priester en de koning, in de strijd om de troon. Want wie mag daar nou op zitten dan? En wie mag die kroon dan dragen? Die kan er maar eentje regeren. Die kan er maar één de kroon dragen, niet en Jozua en Zerubabel, hè? Niet en Aaron en David, niet Juda en Levi. Daar vloeien de lijnen nu in elkaar. Daar komen ze samen. in de geboorte van Jezus, wanneer Jozef die zoon van Maria laat inschrijven onder de naam van David. Hij stapt erin, als de erfgenaam, als de troonpretendent, op Gods bevel. Erfgenaam van dat hele huis van Jozef, de oudste, die losgekocht moest worden, omdat het oudste van al wat mannelijk is aan de Heere hoort, geboren onder de wet, geboren uit een vrouw, is hij de zoon die niet uit Davids huis voortkomt. Denk aan Matthäus 1, vers 16. Die wel in Davids huis instapt. De zoon die aan Davids huis gegeven wordt. Midden in de dood. Als alles stuk loopt en lijkt te eindigen in dat verwekken en verwekken en verwekken. Straalt daar dat nieuwe begin. Jacob verwekte Jozef, de man van Maria. En uit haar is Jezus geboren, die de Christus wordt genoemd. Jozef gaf hem de naam die God hem geboden had. Zoals de Heer hem ook geboden had, Maria als zijn vrouw bij zich te nemen, zich te schikken in alles wat de Heer wilde dat hij doen zou. Zo bracht Jozef naar Gods wil die profetie tot vervulling, die betrekking had op de zoon die Maria haar eerstgeborene mocht noemen. Ik zal, zegt de Heer, dat zegt hij steeds door zijn profeten, ik zal, niet u zult, maar ik zal, niet u met mij, hè, maar met u ik. Heel dat werk van God is één en al soevereine en vrijmachtige liefde, waarin hij aanneemt en weer opzoekt. En aanneemt en weer opzoekt. En het huis van David valt daar niet buiten. Ook dat moet aangenomen, opgezocht en vernieuwd worden. En als je let op die lijn die daar doodloopt in Matthäus 1 vers 16. In dat verwekken en verwekken. Dan moet David hier dus David gaan vernieuwen. Om eruit te kunnen komen. Dan moet de dode David een levende worden. En dan moet het dode huis tot leven gebracht worden. En met dat ik dat zeg, gemeente, begrijpen we dan natuurlijk ook wel dat we precies voor die vraag staan waar Nicodemus ook mee zit. Hoe kan nou een mens opnieuw die moederschoot ingaan en geboren worden? Hoe kan een mens zichzelf vernieuwen? Hoe kan de mens in die lijn van dat verwekken ooit een koning naar Gods wil voortbrengen? Hoe kan David zonder zonde geboren worden? Hoe kan zonde nou breken met zonde? Komt ooit een reine uit een onreine, zegt Job 14, niet één. De mens uit een vrouw geboren is kort vandaag en zat van onrust. Als een bloem ontluikt hij en verwelkt. Hè? Als een schaduw vliet hij heen en houdt geen stand. En op zulk een vestigt u nog uw oog. Wat ben ik? Wat is de mens dat u naar hem nog omziet? Zijn we niet allemaal dode zondaren? Dus niet wij met u, maar met ons God. Kijk, en zo trekt de Heere dat huis van David weer naar zich toe. Hij adopteert het. En hij maakt het tot zijn kinderen. Omdat God nog uit stenen kinderen van Abraham kan verwekken. En zo krijgt Jozef bevel om dat kind dat David gegeven is. Dat aan David geboren is. Dat in de lijn van David instapt. In te schrijven. Als de erfgenaam van Davids troon. En wordt hij priesterkoning naar de ordening van Melchizedek. Waarom moest dat? Ja, dat moest omdat er in die naam van Jezus twee lijnen zijn te ontdekken, zegt Calvin. In de eerste plaats was Jezus daar tot een verzoening van onze zonde. Daar hebben we de lijn van Jozua. En in de tweede plaats klinkt in die naam ook de heiliging van ons leven door. Daar heb je David. Als het volk dat God zich wil heiligen en waarvan hij in het midden wil wonen. Een volk dat God naar zich toe wil trekken en bij zich wil hebben. Een volk waar hij koning van wil zijn. Hij, waarvan hij het hart wil beheersen. Groot moet de troon zijn en eindeloos de heerschappij van Jezus. Want dat volk, dat bevindt zich nog tot aan de einden der aarde. Dat wordt geroepen in de sloppen van Rio de Janeiro en in de bossen van Suriname, net zo goed als in die keurig onderhouden straatjes van Zwolle en omgeving. Terwijl de vijand als een grimmig roofdier op zoek is om juist die gemeenschap met God te verstoren en dat hart van de mens ver van God af te brengen. En er meteen ook bij is, hè, om zijn vinger uit te steken, te zeggen, hè, daar bij Jozua, ziet u dat, Heere, dat kan toch niet, dat hij in de omgeving van u komt, dat u kunt toch die zonde niet verdragen. Noem hem Jezus, zei de Heere. Want hij is het, hij, deze is het, die zijn volk zal redden van hun zonde. Hij is het die straks zal zeggen, wees niet bevreesd, want ik ben met u. Hij is het die de geest zal zenden. En die zal in u wonen en u alles te binnen brengen wat u van deze Jezus Christus hebt geleerd. Hij is het die de troon in de hemel zal beklimmen en daar als priester koning zal regeren tot de dag dat hij dat koningschap aan zijn God en Vader zal overdragen. Hij is het, de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Ik zeg tot u, mijn eerstgeboren zoon. En hij zegt tot mij, o mijn Vader en mijn God. Hij is het in wie dat woord van Psalm 72 waarheid wordt. Dan zullen bergen vrede dragen en heuvels heilig recht. Voor heel het volk zal hij doen dagen het heil hun toegezegd. Noem hem Jezus, Jozef, zoon van David. Wees niet bang, Maria, tot u te nemen. Want vandaag heeft de genade aan het huis van David gestalte gekregen in de zoon van de belofte. En er is geen grens aan zijn macht. Zelfs de dood en het dodenrijk moeten hem als overwinnaar erkennen. En ik doe dat. Ik de Heere. Want ik geef mijn eer niet aan een ander. Ik ben een verlosser van oudsher. Yahweh is mijn naam. Ik ben er reddend bij. Kijk, dat is nou kerst. Dat is nou het kerstevangelie. Dat God nog omziet naar een wereld in haar eigen donker. En midden in de nacht van de zonde en de dood het licht laat opgaan. Het licht dat aan die zonde geen deel heeft. Maar het vuile kleed van u en mij gaat uittrekken. En daarom kunnen wij geen liederen van moslims in een kerkdienst en een kerstdienst zingen. Zoals afgelopen week door Duitse politici aan de kerken is gevraagd. Hebt u dat gelezen, gehoord? Wij zingen geen liederen van hier beneden. Wij zingen het lied van de hemel. En wij vieren geen feest van de onderlinge verdraagzaamheid, maar wij vieren het feest van Gods verzoeningswerk in Jezus Christus. Wij beleven niet de eenheid met de vele godsdiensten en we voelen ons niet verbonden in ons ene religieuze en menselijk verlangen. Nee, juist daarom is de dood gaan heersen. Juist daarom is het uitzicht weggenomen. God verdraagt geen andere goden. Hij verdraagt ook een volk niet dat zich daarvoor neerbuigt of hun naam wil noemen. Moest kijken hoe de lijn van David doodgelopen is door al die zonden. Juist daarom werd uit Maria een zoon geboren. En aan David gegeven, haar eerstgeboren zoon, ingeschreven met zijn erfrecht op de troon van David. Er is geen ander dan hij. Er is geen andere weg dan het geloof in hem en de gehoorzaamheid aan hem. Omdat God hem de scepter heeft gegeven om te heersen tot hij al zijn vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. Omdat het bloed van deze Jezus van alle zonden reinigt. God doet onbegrijpelijk grote dingen. In die kerstnacht. We zien hem werken. We zien hem bevelen uitdelen. We zien engelen uitgaan. We zien mensen gevorderd worden. In dienst genomen. We zien een zoon. Priester, koning. Wiens dagen zijn van ouds. Wiens afkomst is van eeuwigheid. En de Satan siddert. En roept al zijn handlangers op om dit kind te verscheuren, zegt Openbaring 12. Hè? De draak stond voor de vrouw om zodra ze het kind gebaard zou hebben, dit te verslinden. Want het verdraagt elkaar niet. De heiligheid en de onheiligheid, de zonden en de reiniging, het vlees en de geest. Het verdraagt elkaar nu juist niet. Dat is nu juist kerst, het feest van de onverdraagzaamheid van God. Die daarom zijn kinderen draagt door zijn zoon aan dat kruis te brengen. En zouden wij die eer aan Allah geven? Allah? Die geen zoon heeft? Er is geen ander dan Jezus, gemeente. Er is onder de hemel geen andere naam tot behoud gegeven dan de naam van Jezus. Jozef mocht die geven. David kreeg het voorrecht, het onverdiende voorrecht, om deze zoon in te schrijven. En toen stond het er. Jezus. God is hulp. Op die lijst van het wereldrijk stond het er zo. Jezus. Zoon van Jozef. Zoon van David. En ach, wie zal die naam toen hebben opgemerkt? In die rijen, die lange rijen, van al die andere namen. Die naam die stond daar net zo verloren als die lege voerbak. Wat leek het een dwaas en onuitvoerbaar plan dat geen enkele kans van slagen zou hebben. En juist daarom is er vandaag geen andere blikrichting dan de blik op de Here. Want in al dat onooglijke, dat dorre, dat doodse, dat eenvoudige, dat armoedige, weven lijnen zich in een patroon waar zoals vanmiddag dan heel de schrift bij opengaat. En dan zien we Jozua met besmeurde kleren. En we zien David met gescheurde kleren. Want de koning en de priester zijn beide in twist. In twist met hun God. Tot Jozef Maria's kindje Jezus noemt. En de engelen vertellen wat God heeft gedaan. Maar dan gaat het zingen. Dan zwelt het aan. Dan mengt het tot dat koor van hemel en aarde dat de lof zingt op hem voor wie zich alle knie eens buigen zal. Aan hem die op de troon zit. En aan het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. mede met de kerk van alle tijden en plaatsen. Daarboven in de hemel, hier beneden op de aarde, willen wij nu belijdenis doen van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. We zingen daarna van gezang 2, het tweede vers. Ik geloof in God de Zoon, zijn enig kind in Jezus, redder van de zonde. Net ook op die mooie zinnen, de Christus, onze sterke Heer, die ik als priesterkoning eer. Gezang 2, vers 2. Zingen wij na de belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laten wij samen danken. Heer onze God, wat een machtig evangelie. Wat is het een voorrecht om zo vanuit de schriften die lijnen te zien lopen, waarlangs u gewerkt hebt. Op allerlei momenten, in allerlei situaties. Vooral, Heere God, in die omstandigheden waarbij je als mens toch zegt, dan is het afgelopen. Voor Jozua geen toekomst meer, want de tempel was geruïneerd. Voor Zerubabel geen troon meer, want het rijk, Heere, was verdwenen. Als het voor ons mensen onmogelijk is om nog enig uitzicht te zien. Als we niet anders kunnen dan zeggen, Heere, wij hebben gezondigd en het moet op de dood eindigen. Want er kan geen reine uit een onreine komen en de zonde is tot alle mensen doorgedrongen. Dan staat u daar, stralend, machtig, als de majesteit der majesteiten. En wat voor mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij u. Zo de Christus zien, Jozua en David, Juda en Levi, in die ene. Die zijn verzoeningswerk gedaan heeft. Die als hoge priester voor ons pleit. Die als koning zijn volk regeert. En die het heeft verlaten. Nadat hij had gezegd. Zie, ik ben met jullie. Tot aan de voleinding van de wereld. We danken u dat dat nog altijd het kerstfeest van vandaag is. Dat dat het heilsfeit is, dat wij als gemeente mochten vieren en gedenken ook op deze eerste kerstdag. Tussen al die andere mensen in, van wie zoveel het evangelie in Europa verwerpen. Ze hebben het gehoord, ze wilden het niet bewaren. Van wie ook zoveel van dat evangelie nog nooit hebben gehoord. Heere onze God. In al die luxe, in al die welvaart, in al die communicatiemiddelen, in al die technieken van vandaag, is er zoveel onbegrip, zoveel onkunde, zoveel onverschilligheid. Wilt u ons als gemeente alstublieft heiligen, door uw woord en uw geest, opdat wij door onze goede daden laten zien wie u in Christus bent. Opdat, Heere God, de bekering van uw Israël, uw erfdeel, uw eigendom in Jezus, uw eerstgeborene, die u ten eigendom is, het licht mag uitstralen. De volken het mogen horen. En de dag nabij mag komen, dat we deze Jezus mogen horen. Ontmoeten. Wat zien we daarnaar uit? Wat kunnen we daarnaar verlangen? Heel de schepping zucht en is in barensnood. Alles kijkt uit, Heere, naar dat moment dat die heerlijkheid van Hem en van U over de kinderen van U openbaar zal worden. Heere, ontferm U. Ontferm u over deze wereld. Ontferm u over ons land. Ontferm u over onze kerken. Dat die kostbare tijd die we nog hebben, de gelegenheid die u nog geeft, omdat u niet wilt dat sommigen verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen, niet opgaat aan allerlei dingen die er niet toe doen. Maar we met elkaar heilig leven voor u. En ons daarmee bezighouden. Hoe dat kan. Hoe dat mag. Ook vandaag. Als een christen. In deze wereld. In deze tijd. Op de werkvloer. Waar u ons stelt. En op het plekje. Waar u ons in dienst genomen hebt. Heere, zo hebt u voor ons allemaal een taak. En wat kunnen ook wij daarmee worstelen. Als we ziek zijn, als we ons eenzaam voelen, als we, Heere God, ouder worden, als we andere omstandigheden kennen waardoor we aan het worstelen zijn geslagen met zinvragen, als het kerkelijk niet altijd even soepel en vlot loopt, als we daar soms met machteloosheid ook kunnen toekijken naar dingen die gebeuren. We zijn maar zo klein, Heere. We zijn maar zo broos. We zijn maar zo zwak. Maar u hebt uw woord open gedaan. En u hebt laten zien hoe sterk u bent. Hoe trouw u werkt. Hoe liefdevol en genadig u in Christus Jezus uw volk naar u toe trekt. En laat ons dan, Heere God, hoe we met die plaats en toekomst ook kunnen worstelen. Ons overgeven aan deze Jezus, de priesterkoning, die met zijn zoenbloed alle zonden heeft betaald en met zijn koninklijke heerschappij nog geen dag zijn ogen van die kudde door zijn bloed gekocht afhoudt. Hij is er altijd. Hij is Jezus. God is hulp. Onze sterkte. De schepper van hemel en aarde. Wil zo, Heere, ons nabij zijn. Heb dank voor alles wat we deze dag van u ontvingen. Wil ons in ons feest vieren en gedenken ook verder nabij zijn in deze dagen. Dat bidden wij u alles. In Christus' naam. Die naam die u geschonken hebt. Jezus, uw Zoon, onze Heiland. Amen. U krijgt gelegenheid de Heer uw gaven te schenken. Wij zingen daarna als onze slotzang Psalm 72, vers 9 en vers 10. Over de vrede die de koning zal geven. Psalm 72, vers 9 en 10 zingen we als slotzang na de collecte. Gemeente, ontvang nu de zegen van de Heere uw God en ga in vrede naar uw huis. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.